Hoofdstuk 25. Gods wet heilig en onveranderlijk. En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van het verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Openbaring 11, vers 19. De ark van Gods verbond staat in het heilige der heiligen. De tweede afdeling van het heiligdom. Bij de dienst in het heiligdom op aarde, dat een afbeelding van de hemelse dingen was, werd dit tweede deel alleen op de grote verzoendag geopend om het heiligdom te reinigen. De aankondiging dat de tempel Gods openging en dat de ark van zijn verbond zichtbaar werd, wijst dus op het opengaan van het heilige der heiligen in de hemel in 1844, toen Christus daar binnen ging om het verzoeningswerk af te sluiten. De gelovigen die hun hoge priester volgden, toen hij zijn dienst in het heilige der heiligen aanving, zagen de ark van zijn verbond. Nadat zij zich in het onderwerp van het heiligdom hadden verdiept, kwamen ze tot het inzicht dat Christus met een ander dienst was begonnen. Ze zagen hem voor Gods ark, waar hij met zijn eigen bloed pleitte voor de zondaren. In de ark van de tabernakel op aarde waren er twee stenen tafelen waarop de geboden van Gods wet waren geschreven. De ark was slechts een bewaarplaats voor de tafelen van de wet en ontleende zijn waarde en heiligheid aan de aanwezigheid van Gods geboden. Toen de tempel Gods in de hemel openging, werd de ark van zijn verbond zichtbaar. In het heilige der heiligen van het hemels heiligdom werd Gods wet, die door God zelf op de Sinaï was uitgesproken, bij donderslagen en bliksemstralen, en met zijn eigen vinger in de stenen tafelen werd gegrift, ook in een ark bewaard. De wet in de tempel Gods is het model, en de geboden die in de stenen tafelen zijn gegrift, en door Mozes in zijn vijf boeken zijn opgetekend, zijn een authentiek afschrift. Zij die dit belangrijk punt begrijpen, kwamen tot het inzicht dat Gods wet heilig en onveranderlijk is. Zij begrepen de betekenis van Gods woorden beter dan ooit tevoren. Voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota, nog één tittel vergaan van de wet, Matthäus 5, vers 18. Daar Gods wet een openbaring is van zijn wil en de uitdrukking van zijn karakter, moet zij eeuwig blijven bestaan, als een getrouwe getuige in de hemel. Geen enkel gebod is ingetrokken, geen jota, nog titel is veranderd. De dichter van de psalmen zegt, voor eeuwig, o Heren, houdt uw woord stand in de hemelen. Betrouwbaar zijn al uw bevelen, vastgesteld voor immers en altoos, psalm 119, vers 89 en 111, vers 7 en 8. Het vierde gebod is het hart van de 10 geboden. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Exodus 20, vers 8 tot en met 11. Gods geest beïnvloedde degenen die zijn woord onderzochten. Ze kwamen tot de vaststelling dat zij dit gebod hadden overtreden, zonder dat ze het hadden beseft, omdat ze de rustdag die de Schepper had ingesteld niet heiligden. Ze gingen na waarom men eigenlijk de eerste dag van de week vierde in plaats van de dag die de Heer had geheiligd. In de Bijbel konden ze geen enkel bewijs vinden voor de afschaffing van het vierde gebod, of voor de verandering van de Sabbat. De zegen die in het begin aan de zevende dag was verbonden, was nooit ingetrokken. Ze hadden er oprecht naar gestreefd Gods wil te kennen en probeerden er ook naar te leven. Daarom hadden ze er spijt van toen het tot hen doordrong dat ze Gods wet hadden overtreden. Door de heiliging van Gods Sabbat bewezen ze dat ze hem trouw waren. Men deed van alles om hun geloof te schokken. Iedereen begreep natuurlijk dat als het heiligdom op aarde een afbeelding was van het heiligdom in de hemel, de wet in de ark van het heiligdom op aarde ook een getrouw afschrift van de wet in de ark in de hemel moest zijn. Als men geloofde dat er een heiligdom in de hemel is, moest men de eisen van Gods wet en de heiliging van de Sabbat van het vierde gebod erkennen. Dit verklaarde waarom men zo fel gekant was tegen de systematische uitleg van de schrift, die het hoge priesterwerk van Christus in het hemels heiligdom duidelijk aantoonde. De mensen probeerden de deur te sluiten die God had geopend. en ze wilde de deur openen die hij had gesloten. Maar hij die opent en niemand zal sluiten, en sluit en niemand opent, had gezegd: Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten, Openbaring 3, vers 7 en 8. Christus had de deur, of de dienst in het Heilige der Heiligen, geopend. Dankzij het licht dat door de geopende deur van het heiligdom in de hemel scheen, ontdekte men dat het vierde gebod een onderdeel is van de wet die in het heiligdom wordt bewaard. Wat God had ingesteld kon door geen mens worden afgeschaft. De gelovigen die het onderzoekingswerk van Christus en de onveranderlijkheid van Gods wet hadden aangenomen, kwamen tot de veronderstelling dat dit dezelfde punten waren die ook in Openbaring 14 voorkwamen. In dit hoofdstuk geeft God een drievoudige waarschuwing om de mensen op Christus' wederkomst voor te bereiden. De uitspraak, de uren van zijn oordeel is gekomen, wijst op de afsluiting van Christus' verzoeningswerk voor de verlossing van de mens. Deze waarheid moet tot het einde van Christus' middelaarschap en zijn terugkeer worden verkondigd. Het onderzoekend oordeel dat in 1844 begon, gaat door tot er een beslissing is gevallen over het lot van allen, zowel de levenden als de doden. Daarom zal het tot het einde van de genadetijd worden voortgezet. De boodschap moet de mensen voorbereiden op het oordeel en waarschuwt hen daarom, vreest God en geeft hem eer, aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Het gevolg van de aanvaarding van deze boodschappen worden uitgedrukt door de woorden: Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Willen de mensen gereed zijn voor het oordeel, dan moeten ze Gods wet onderhouden. Die wet zal in het oordeel de maatstaf voor het karakter zijn. De apostel Paulus zegt: Allen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden, ten dage dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens het evangelie door Christus Jezus. En hij zegt ook: De daders der wet zullen gerechtvaardigd worden, Romeinen 2, vers 12 tot en met 16. Geloof is een noodzakelijk vereiste om Gods wet te onderhouden, want zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. En al wat niet uit geloof is, is zonde, Hebreeën 11, vers 6 en Romeinen 14, vers 23. De eerste engel roept de mensen op om God te vrezen en hem eer te geven, hem te aanbidden als schepper van hemel en aarde. Om dit te kunnen doen, moeten wij zijn wet gehoorzamen. De prediker zegt: Vreest God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen, Prediker 12, vers 13. Men kan God niet welgevallig zijn als men hem aanbidt zonder zijn geboden te gehoorzamen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Wie zijn oor afwendt van het horen van de wet, diens gebed zelfs is een gruwel, in Johannes 5, vers 3 en Spreuken 28, vers 9. Wij moeten God dienen omdat hij de schepper is en omdat alle andere levende wezens hun bestaan aan hem te danken hebben. Wanneer de Bijbel zegt dat we God moeten eren en aanbidden in plaats van de goden van de heidenen, wordt de scheppingsmacht als argument gebruikt. Want alle goden der volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt, Psalm 96, vers 5. Met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Want zo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die de aarde geformeerd en gemaakt heeft, Ik ben de Heere, en er is geen ander, Jesaja 40, vers 25, 26 en 45, vers 18. De dichter van de psalmen zegt, Erkent dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt, en hem behoren wij toe. Treed toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Heere, onze Maker, Psalm 100, vers 3, en 95, vers 6. De heilige wezens die God in de hemel dienen, motiveren hun aanbidding met de woorden: Gij, onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want Gij hebt alles geschapen, Openbaring 4, vers 11. In Openbaring 14 worden de mensen opgeroepen de Schepper te aanbidden, en de profetie wijst op het bestaan van een groep mensen die dankzij de drievoudige boodschap de geboden van God bewaren. Een van deze geboden verwijst rechtstreeks naar God als de schepper, Het vierde gebod luidt: maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Exodus 20, vers 10 en 11. Over de Sabbat zegt de Heere ook: deze zullen een teken zijn tussen mij en u, opdat gij weet dat ik, de Heere, uw God ben. Ezechiël 20, vers 20. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft hij gerust en adem geschept. Exodus 31, vers 17. Het belang van de Sabbat als het gedenkteken van de schepping ligt in het feit dat het ons altijd aan de ware reden van onze godsaanbidding herinnert. God is de schepper en wij zijn de schepselen. De Sabbat is daarom het fundament van onze aanbidding. Want geen enkele andere inzetting leert ons deze belangrijke waarheid zo duidelijk. De ware reden van aanbidding van God, niet alleen van onze aanbidding op de zevende dag, maar van elke aanbidding, ligt in het verschil tussen de schepper en de schepselen. Dit belangrijke punt kan nooit verouderen en mag nooit uit het oog worden verloren. God heeft de Sabbat in het paradijs ingesteld om de mensen altijd aan deze waarheid te herinneren. Zolang wij God moeten dienen omdat Hij onze schepper is, net zolang zal de Sabbat ook het symbool en gedenkteken daarvan zijn. Als alle mensen altijd de Sabbat hadden gevierd, zouden zij hun schepper ook altijd hebben aanbeden en zouden er nooit afgodendienaars, godlogenaars of ongelovigen zijn geweest. Het heilige van de Sabbat is een teken van trouw aan de ware God, Hij die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Het is dan ook logisch dat de boodschap die de mensen leert dat ze God moeten aanbidden en zijn geboden moeten onderhouden, overal de nadruk legt op het onderhouden van het vierde gebod. De derde engel wijst op de tegenstellingen tussen degenen die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren en de andere groep. Er wordt een ernstige en verschrikkelijke waarschuwing tegen hun dwalingen uitgesproken. Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, Openbaring 14, vers 9 en 10. Wil men deze boodschap goed begrijpen, dan moet men de symbolen juist interpreteren. Wat stellen het beest, het beeld en het merkteken voor? De profetie waarin men deze symbolen vindt, begint in Openbaring 12 met de draak die Christus bij zijn geboorte wil verslinden. In vers 9 van dit hoofdstuk lezen we dat de draak Satan voorstelt. Hij spoorde Herodes aan om Christus te doden. Maar het belangrijkste middel dat Satan in de eerste eeuwen gebruikte om oorlog te voeren tegen Christus en zijn volk, was het Romeinse Rijk, waarin het heidendom de overheersende godsdienst was. De draak stelt dus in de eerste plaats Satan voor, maar is in de tweede plaats ook het symbool van het heidense Rome. In hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 10, wordt een ander beest, een luipaard gelijk, beschreven. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht. De meeste protestanten geloven dat dit symbool het pausdom voorstelt, dat beslag heeft gelegd op de troon en de macht van het oude Romeinse Rijk. Johannes zegt over dit beest, een luipaard gelijk: en hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslastering sprak. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren, en zijn tent, en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren, en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. Deze profetie, die bijna gelijk is aan de beschrijving van de kleine horen van Daniël 7, heeft ontegensprekelijke betrekking op het pausdom. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. De profeet zegt ook: en ik zag een van de koppen als ten dode gewond. En indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. De 42 maanden komen overeen met een tijd, tijden en een halve tijd. 3,5 jaar, of de 1260 dagen van Daniël 7. De tijd waarin het pausdom Gods volk zou verdrukken. In de vorige hoofdstukken hebben we al aangetoond dat deze periode begon met de opperheerschappij van de paus in 538 na Christus en eindigde in 1798. In dat jaar werd de paus door het Franse leger gevangen genomen, ontving het pausdom de dodelijke wond en ging de profetie: indien iemand in gevangenisschap voert, dan gaat hij in gevangenisschap in vervulling. Dan wordt een ander symbool gebruikt. De profeet zegt: en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee hoorns als die van een lam, Openbaring 13 vers 11. Zowel het uiterlijk van het beest als de manier waarop het ten tonele verschijnt, tonen aan dat het land dat erdoor wordt voorgesteld anders is dan de andere landen die door de voorgaande symbolen werden voorgesteld. De grote wereldrijken werden door de profeet Daniel voorgesteld als roofdieren die uit de zee opstegen toen de vier winden van de hemelen de grote zee in beroering brachten, Daniel 7 vers 2. In Openbaring 17 zegt de engel: de wateren die gij ziet zijn natiën, menigte en volken en talen, Openbaring 17 vers 15. Winden zijn het symbool van strijd. De vier winden van de hemel, die de grote zee in beroering brengen, zijn de bloederige veroveringen en revoluties waardoor deze rijken aan de macht zijn gekomen. Maar de profeet zag in zijn visioen het beest dat twee horens had als die van het lam uit de aarde opkomen. Het land dat aan deze symbool beantwoordt, zal geen andere rijken overwinnen om zijn eigen heerschappij te vestigen, maar moet opkomen in een nog onbewoond gebied en moet zich geleidelijk en vreedzaam ontwikkelen. Het kon dus onmogelijk verrijzen uit de tegen elkaar strijdende mensenmassa's van de oude wereld, de onstuimige zee van de natiën en menigten en volken en talen. Het moet dus op de westelijke halfrond worden gezocht. Welk land van de nieuwe wereld verrees rondstreeks 1798 en beloofde machtig en groot te worden terwijl het de aandacht trok van de wereld? De verklaring van de symbolen is boven elke twijfel verheven. Eén land en maar één beantwoordt aan de kenmerken die in deze profetie worden gegeven. Dit land is onmiskenbaar de Verenigde Staten van Amerika. Steeds weer hebben sprekers en historici bij de beschrijving van de komst en groei van Amerika onbewust de gedachten en bijna dezelfde woorden als de geïnspireerde schrijver gebruikt. Johannes zag het beest opkomen uit de aarde. En volgens de Bijbelvertalers betekent het woord dat in onze vertaling wordt weergegeven als door opkomen letterlijk opgroeien of opschieten als een plant. Zoals we hebben gezien, moet het volk opkomen in een onbewoonde wereld. Een vooraanstaand auteur beschrijft de opkomst van de Verenigde Staten als volgt: het geheimenis van een opkomst uit het niet, en zegt: als een zaadje dat in stilte groeit, zijn ze uitgegroeid tot een wereldrijk. Een Europees tijdschrift beschouwde de Verenigde Staten in 1850 als een fantastische wereldmacht die aan het opkomen was en te midden van de stilte van de aarde dagelijks in kracht en macht toenam. Edward Everett zei in zijn toespraak over de Pelgrims Fathers: zocht de kleine gemeente van Leiden naar een afgelegen plek die onbekend te verlaten was en daarom ook veilig en ongevaarlijk, waar ze gewetensvrijheid hadden? Kijk maar naar de uitgestrekte gebieden waar ze in een vreedzame verovering de kruisbanier hebben gedragen. En het had twee horens als die van een lam. De horens als die van het lam wijzen op de jeugdigheid, onschuldigheid en tederheid. De juiste beschrijving van het karakter van de Verenigde Staten toen ze in 1798 opkwamen, zoals de profeet had gezegd. Onder de eerste christelijke ballingen die naar Amerika vluchtten om te ontsnappen aan de verdrukking door de kroon en aan de onverdraagzaamheid van de geestelijkheid, waren er velen die een staat wilden stichten op de brede basis van burgerrechten en godsdienstvrijheid. Hun opvattingen werden uitgewerkt in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die de belangrijke waarheid onderstreepten dat alle mensen gelijk geschapen zijn en begiftigd zijn met het onvervreemde recht op leven, vrijheid en geluk. De Amerikaanse grondwet erkent het recht op zelfbestuur en bepaalt dat de wetten moeten worden gemaakt door de vertegenwoordigers van het volk. De grondwet erkent ook het recht op godsdienstvrijheid. Iedereen heeft het recht om zijn eigen God te dienen volgens zijn eigen geweten. De republikeinse staatsvorm en het protestantisme werden de grondbeginselen van het Amerikaanse volk. Deze beginselen verklaren zijn kracht en welvaart. De verdrukten en vervolgden uit de hele christelijke wereld kwamen met hoop en optimisme naar dit land. Miljoenen zijn de zee overgetrokken en de Verenigde Staten behoren nu tot de machtigste landen van de wereld. Maar het beest met de horens, die als van een lam, sprak als een draak en oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, welke dodelijke wond genezen was. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is, Openbaring 13, vers 11 tot en met 14. De lamshorens en het spreken als een draak onderstrepen de opvallende tegenstellingen tussen hetgeen dit land zegt en wat het in de praktijk doet. Het spreken van een land is de werking van zijn wetgevende en rechterlijke macht. Bij de uitvoering daarvan zal het de liberale en vredelievende beginselen die het voor zijn beleid had aangenomen met de voeten treden. De uitspraak die het lam zal spreken als de draak en al de macht van het eerste beest voor zijn ogen zal uitoefenen, wijst duidelijk op het ontstaan van onverdraagzaamheid en vervolging. De kenmerken van de volken die worden voorgesteld door de draak en het beest dat op de luipaard lijkt. De uitspraak dat het beest met de twee horens bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden, betekent dat de macht van dit volk zo zal worden uitgevoerd dat het iets verplicht zal stellen, waardoor er hulde zal worden gebracht aan het pausdom. Dit zal lijnrecht indruisen tegen de principes van deze regering, tegen de duidelijke en plechtige uitspraken van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en tegen de Amerikaanse grondwet. De stichters van de natie hebben er wijselijk voor gezorgd dat de kerk geen wereldse macht kan uitoefenen, want dat leidt onvermijdelijk tot onverdraagzaamheid en vervolging. De grondwet bepaalt dat het congres geen wet mag maken die de officiële erkenning van de godsdienst beoogt of de vrije uitoefening daarvan verbiedt. En zegt ook dat iemands godsdienstige overtuiging geen rol mag spelen bij de benoemingen in het openbare ambt van de Verenigde Staten. Alleen door een flagrante schending van deze waarborgen voor de vrijheid van elke burger, kan de burgerlijke overheid haar onderdanen dwingen een bepaalde godsdienstige inzetting na te leven. Zo'n inconsequente houding is even gevaarlijk als het symbool. Het beest met zijn horens als die van het lam is slechts in schijn rein, zacht en onschuldig. In werkelijkheid spreekt het als een draak. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest. In deze tekst is al duidelijk sprake van een regeringsvorm waarvan de wetgevende macht bij het volk berust. Uit deze tekst blijkt ook dat de Verenigde Staten aan deze profetie beantwoorden. Maar wat betekent dan het beeld van het beest? En hoe lang zal het worden gemaakt? Het beeld wordt gemaakt door het beest met de twee horens. En het is een beeld van het beest. Het wordt ook wel het beeld van het beeld genoemd. Willen we dus weten wat het beeld is en hoe het zal zijn gemaakt, dan moeten we dus de kenmerken van het beest zelf, het pausdom, bestuderen. Toen de eerste gemeente afvallig werd, omdat velen van de eenvoud van het evangelie waren afgeweken en de heidense riten en gebruiken overnamen, trok Gods geest zich terug. De kerkelijke leiders wilden het geweten van de mensen beheersen en zochten steun bij de wereldlijke overheid. Zo ontstond het pausdom. De staat beheerste de wereldlijke macht en gebruikte haar om haar eigen doelstellingen te bevorderen. Ze deed dit vooral om de zogenaamde ketterijen te bestraffen. De Verenigde Staten zullen een beeld van het beest kunnen maken wanneer de kerk de staat zodanig onder controle heeft dat ze de staat kan gebruiken om haar eigen doelstellingen te verwezenlijken. Telkens wanneer de kerk wereldlijke macht kreeg, gebruikte ze die om andersdenkenden te straffen. De protestantse kerken, die het voorbeeld van Rome hebben gevolgd en betrekkingen met de overheid hebben aangeknoopt, hebben de gewetensvrijheid ook willen beperken. Een voorbeeld hiervan is de langdurige vervolgingen van degenen die zich van de Anglicaanse kerk hadden afgescheiden. In de 16e en 17e eeuw werden duizenden zogenaamde nonconformistische, dus afgescheiden predikanten, gedwongen hun kerk te verlaten. Zowel de predikanten als hun kerkleden kregen een geldboete, werden gevangen genomen of gefolterd of stierven als martelaren. Het was afval die de vroegchristelijke kerken ertoe leidden om de hulp van de burgerlijke overheid in te roepen. Uit deze verhouding is het pausdom, het beest, ontstaan. Paulus zei, eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Op dezelfde wijze zal de afval in de gemeente de weg bereiden voor het beeld van het beest. De Bijbel leert dat de afval die er zal heersen voor de wederkomst van Christus veel gemeen zal hebben met de afval in de eerste eeuwen. Weet wel dat er in de laatste dagen zeer zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvoor verloochend hebben, 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van de boze geesten volgen, 1 Timotheus 4 vers 1. Satan zal werken met alle krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 tot en met 11. Wanneer dit geestelijke dieptepunt zal zijn bereikt, zullen dezelfde resultaten te zien zijn als in de eerste eeuwen. De sterk uiteenlopende geloofsopvattingen in de verschillende protestantse kerken worden door velen beschouwd als een doorslaggevend bewijs dat er nooit een poging zal worden gedaan om tot een gedwongen eenheid te komen. Maar in de protestantse kerken is er al jaren een sterke stroming om tot een eenheid te komen, op grond van de gemeenschappelijke geloofspunten. Om tot zo'n eenheid te komen, moet men onvermijdelijk afzien van elke discussie over punten waar niet iedereen het over eens is, hoe belangrijk deze punten uit Bijbels oogpunt ook mogen zijn. Charles Beecher zei in een preek in 1846 dat de predikanten van de protestantse kerken van laag tot hoog niet alleen vreselijk bang zijn voor de mensen, maar ook leven, zich bewegen en ademen in een door en door corrupte sfeer en ieder ogenblik een beroep moeten doen op hun laatste instincten om de waarheid te verzwijgen en de knieën te buigen voor de macht van de afval. Is dit niet ook het geval geweest met Rome? Gaan we niet dezelfde weg op? Wat staat er ons in de nabije toekomst nog te wachten? Nog een ecumenische concilie, een wereldraad, een evangelische alliantie en een ecumenische geloofsbelijdenis. Wanneer we zover zijn, hoeft er in het streven naar eenheid onder de kerken nog maar één stap te worden gezet om tot de uitoefening van dwang over te gaan. Wanneer de belangrijkste kerken van de Verenigde Staten een eenheid vormen op grond van hun gemeenschappelijke geloofspunten, en de staat zullen beïnvloeden om hun bepalingen uit te voeren en hun instellingen te steunen, zal het protestantse Amerika een beeld van het pausdom gemaakt hebben en zullen er onvermijdelijke burgerlijke straffen worden opgelegd aan mensen die er een andere mening op nahouden. Het beest met de twee lamshorens maakt, anders gezegd beveelt, dat allen, de kleinen en groten, de rijken en armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft, Openbaring 13 vers 16 en 17. De waarschuwing van de derde engel luidt, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap. Het beest van deze tekst, wiens aanbidding door het beest met de twee horens wordt opgelegd, is het eerste beest, een luipaard gelijk, van Openbaring 13, en stelt het pausdom voor. Het beeld van het beest stelt het afvallige protestantisme voor. Dat zal ontstaan wanneer de protestantse kerken de hulp van de burgerlijke overheid zullen inroepen om hun leer aan anderen op te leggen. Nu moeten we nog nader bepalen wat het merkteken van het beest is. Na de waarschuwing tegen de aanbidding van het beest en zijn beeld, zegt de profeet, hier blijkt de volharding der heiligen, die de gebeden Gods en het geloof van Jezus bewaren. Aangezien de heiligen die Gods geboden bewaren, wordt geplaatst tegenover degenen die het beeld en de beest aanbidden en het merkteken ontvangen, is het logisch dat het onderhouden van Gods geboden enerzijds en de overtreding daarvan anderzijds de scheidslijn zal vormen tussen degenen die God aanbidden en zij die het beeld aanbidden. Het overtreden van Gods geboden is het speciale kenmerk van het beest en dus ook van zijn beeld. Daniël zegt over de kleine horen, het pausdom, het volgende. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen, Daniël 7, vers 25. Paulus noemt dezelfde macht, de mens der wetteloosheid, die zich heft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. De ene profetie vult de ander aan. Het pausdom kon zich alleen boven God verheffen door Gods wet te veranderen. Als men weet dat Gods wet veranderd is en men houdt zich toch aan de gewijzigde vorm, bewijst men de hoogste eer aan de macht die de verandering heeft ingesteld. Gehoorzaamheid aan pauselijke wetten is een bewijs van trouw aan de paus in plaats van aan God. Het pausdom heeft Gods wet willen veranderen. Het tweede gebod, dat het aanbidden van de gesneden beelden verbiedt, is uit de wet geschrapt. En het vierde gebod is zo veranderd dat de viering van de eerste dag in plaats van de ware Sabbat voorschrijft. Maar pausgezinden beweren dat het tweede gebod is weggelaten omdat het niet nodig is, daar het in het eerste gebod besloten ligt, en dat zij de wet uitleggen zoals God het bedoelt. Dit kan dus niet de verandering zijn die de profeet heeft voorzegd. Er is sprake van een opzettelijke, weloverwogen verandering. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. In de Statenvertaling staat er, hij zal menen. De verandering van het vierde gebod beantwoordt precies aan deze profetie. Om deze verandering te rechtvaardigen, wordt er uitsluitende beroep gedaan op het gezag van de kerk. In dit geval verheft de pauselijke macht zich openlijk boven God. Terwijl de gelovigen die God dienen zich zullen onderscheiden door een stipte naleving van het vierde gebod, het teken van Gods scheppingsmacht en van zijn recht op eerbied, zullen degenen die het beest aanbidden opvallen door hun pogingen om het gedenkteken van de Schepper af te breken, om de inzettingen van Rome te verheerlijken. Het pausdom liet zijn arrogante uitspraken voor het eerst horen naar aanleiding van de zondagsheiliging. Toen het pausdom voor de eerste keer een beroep deed op de staat, was het om de viering van de zondag als de dag des Heren op te dringen. Maar de Bijbel zegt dat de zevende dag en niet de eerste dag de dag van de Heren is. Christus zei, alzo is de Zoon des Mensen Heer over de Sabbat. Het vierde gebod luidt, de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En bij monden van de profeet Jesaja noemde God de Sabbat, de heilige dag des Heren, Markus 2 vers 28 en Jesaja 58 vers 13. Het zo dikwijls aangevoerde argument dat Christus de Sabbat heeft veranderd, wordt door Christus' eigen woorden weerlegd. In de bergrede zegt hij, meen niet dat ik gekomen ben om wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, voordat de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota nog titel vergaan van de wet, voordat alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Matthäus 5, vers 17 tot en met 19. De protestanten geven toe dat er geen enkele tekst in de Bijbel te vinden is waarmee men de verandering van de Sabbat kan rechtvaardigen. Dit blijkt duidelijk uit de publicatie van de American Tract Society en de American Sunday School Union, Amerikaanse Tractaatgenootschap en de Amerikaanse Zondagsschoolunie. Een van deze werken geeft toe dat er in het Nieuwe Testament geen enkel uitdrukkelijk gebod is dat de viering van de Sabbat, bedoeld is zondag, de eerste dag van de week, oplegt. Een ander werk zegt, tot aan de dood van Christus is er in die dag geen verandering gekomen. En voor zover we uit de teksten kunnen opmaken, hebben zij, de apostelen, geen uitdrukkelijk bevel gegeven waardoor de Sabbat van de zevende dag vervallen wordt verklaard en de viering daarvan naar de eerste dag van de week wordt verschoven. De Rooms-Katholieken geven toe dat de verandering van de Sabbat is gebeurd op gezag van de Rooms-Katholieke Kerk en beweren dat de protestanten door de viering van de zondag dat gezag ook erkennen. In de Catholic Catechism of Christian Religion lezen we de volgende verklaring in antwoord op de vraag welke dag men eigenlijk moet heiligen als men het vierde gebod wil onderhouden. In het Oude Testament moet men de zaterdag heiligen, maar de kerk heeft, door Christus daartoe bevolen en door de Heilige Geest geleid, de zaterdag vervangen door de zondag. Daarom heiligen wij de eerste en niet de zevende dag. De zondag is nu de dag des Heren. Volgens de Rooms-Katholieke schrijvers blijkt het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk uit de verandering van de Sabbat en het instellen van de zondag, waar protestanten nu mee akkoord gaan. Want door het vieren van de zondag erkennen ze dat de kerk het recht heeft feestdagen in te stellen en het niet vieren daarvan als zonde te beschouwen. Is de verandering van de Sabbat dan niet het teken, het merkteken van het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk? Met andere woorden, het merkteken van het beest? De Rooms-Katholieke Kerk heeft haar aanspraak op suprematie niet laten varen. Wanneer de wereld en de protestantse kerken een rustdag erkennen die zij heeft ingesteld, terwijl ze de Sabbat van de Bijbel verwerpen, zijn ze het eigenlijk eens met haar onrechtmatige aanspraak. Als ze zich op het gezag van de overlevering van de kerkvaders beroepen, loochenen ze het beginsel dat het protestantisme van Rome scheidt, namelijk dat de Bijbel en de Bijbel alleen de maatstaf is voor de protestant. De Rooms-Katholieken weten dat de protestanten zichzelf misleiden en opzettelijk hun ogen sluiten voor feiten die voor de hand liggen. Wanneer de beweging die de zondagsviering verplicht wil stellen meer terrein wint, zullen de Rooms-Katholieken zich in de handen wrijven omdat alle protestanten zich uiteindelijk onder de banier van Rome zullen scharen. Rooms-Katholieken zeggen dat de zondagsheiliging van de protestanten een eer is die zij aan het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk bewijzen. Als de protestantse kerken de zondagsviering opleggen, zetten ze de mensen ertoe aan het pausdom, het beest, te aanbidden. Wie de eisen van het vierde gebod kent en de valse in plaats van de ware Sabbat wil heiligen, bewijst daarmee eer aan de macht die de valse Sabbat heeft ingesteld. Maar juist omdat de kerken de wereldlijke machten gebruiken om een godsdienstige inzetting op te leggen, zullen ze zelf een beeld van het beest maken. De verplichting om in de Verenigde Staten de zondag te heiligen, zal dus neerkomen op een verplichting om het beest en zijn beeld te aanbidden. Christenen hebben vroeger de zondag gevierd omdat ze dachten dat zij de Sabbat van de Bijbel heiligden. Er zijn op dit moment in alle kerken, de Rooms-Katholieke Kerk niet uitgezonderd, oprechte christenen die geloven dat de zondag de Sabbat van het vierde gebod is. God aanvaardt hun oprechtheid en eerlijkheid. Maar wanneer de zondagsheiliging wettelijk zal worden opgelegd en de wereld ervan op de hoogte zal zijn gebracht dat men de ware Sabbat moet heiligen, zal iedereen die het gebod van God overtreedt om een bevel te gehoorzamen dat slechts van Rome komt, het pausdom de eer bewijzen die God toekomt. Men bewijst dan de eer aan Rome en aan de macht die toeziet op de naleving van de inzetting van Rome. Men aanbidt dan het beest en zijn beeld. Wanneer de mensen de inzetting verwerpen die volgens God een teken is van zijn gezag, en in plaats daarvan het teken vereren dat Rome heeft gekozen als bewijs van haar heerschappij, zullen zij het teken van trouw aan Rome, namelijk het merkteken van het beest, ontvangen. Pas wanneer deze kwestie duidelijk aan de mensen is uitgelegd, en zij hebben kunnen kiezen tussen de geboden van God en de geboden van de mensen, zullen zij die in deze overtreding volharden het merkteken van het beest ontvangen. De boodschap van de derde engel bevat de ernstigste bedreiging die ooit aan sterfelijke mensen is gericht. Het moet wel een verschrikkelijke zonde zijn die Gods gramschap ongemengd zonder genade oproept. De mensen moeten op de hoogte worden gebracht van dit belangrijke onderwerp. De waarschuwing tegen de zonde moet aan de wereld worden gebracht voordat God met zijn oordelen komt, zodat iedereen kan weten waarom deze straf wordt opgelegd en ook de kans krijgt om aan de toorn te ontkomen. De profetie zegt dat de eerste engel de boodschap zal verkondigen aan alle volk, stam, taal en natie. De waarschuwing van de derde engel, die een onderdeel is van dezelfde drievoudige boodschap, moet ook aan allen die op de aarde gezeten zijn worden verkondigd. De profetie zegt dat ze met luide stem wordt verkondigd door een engel die vliegt in het midden van de hemel en dat ze de aandacht van de hele wereld zal trekken. Aan het einde van de strijd zal de christelijke wereld in twee groepen zijn verdeeld. zij die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en zijn merkteken ontvangen. Hoewel kerk en staat hun krachten zullen bundelen om allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen en de vrijen en de slaven, Openbaring 13, vers 16, te verplichten het merkteken van het beest te ontvangen, zal Gods volk het niet ontvangen. De ziener van Patmos ziet de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, Openbaring 15, vers 2 en 3.